Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het vierde vers van Psalm 2. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Het vierde vers van de tweede psalm. Gemeente, wij lezen het woord Gods uit het tweede boek Samuel, hoofdstuk 7. En we lezen daarvan de eerste 17 versen. 2 Samuel 7, de versen 1 tot en met 17. In aansluiting aan de lezing van dit schriftgedeelte zingen we het 11e vers van Psalm 89. Ik zal in tegendeel al wie hem wederstaat verpletteren voor zijn oog en plagen wie hem haat. Vers 11 van Psalm 89. 2 Samuel 7. En het geschiedde, als de koning in zijn huis zat en de Heere hem rust gegeven had van al zijn vijanden rondom, zo zeide de koning tot de profeet Nathan: zie toch, ik woon in een sederen huis en de ark Gods woont in het midden der gordijnen. En Nathan zeide tot de koning: ga heen, doe al wat in uw hart is, want de Heere is met u. Maar het gebeurde in diezelfde nacht dat het woord des Heeren tot Nathan geschiedde, zeggende: ga en zeg tot mijn knecht, tot David, zo zegt de Heere: zoudt gij mij een huis bouwen tot mijn woning? Want ik heb in geen huis gewoond van die dag af dat ik de kinderen Israëls uit Egypte opvoerde tot op deze dag. Maar ik heb gewandeld in een tent en in een tabernakel. Overal waar ik met al de kinderen Israëls heb gewandeld, heb ik wel een woord gesproken met een der stammen Israëls die ik bevolen heb mijn volk Israël te wijden, zeggende: waarom bouwt gij mij niet een sederen huis? Nu dan al, zo zult gij tot mijn knecht, tot David, zeggen: zo zegt de Heere der Heerscharen, ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een voorganger zoudt zijn over mijn volk, over Israël, En ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt, en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid. En ik heb u een grote naam gemaakt als de naam van de groten die op de aarde zijn. En ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld en hem geplant, dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weer gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken gelijk als in het eerst. En van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël, doch u heb ik rust gegeven van al uw vijanden, ook geeft u de Heere te kennen, dat de Heere u een huis maken zal, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen, en ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid. Ik zal hem zijn tot een vader, en hij zal mij zijn tot een zoon, dewelk als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Maar mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Naar al deze woorden en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David. Wij doen uw belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Onze tekst voor vanavond, waaruit we het woord van de Heere mogen horen, vindt u ook nu weer in het 23e hoofdstuk van 2 Samuel, vanavond het 5e vers. 2 Samuel 23 en daarvan het vijfde vers. Daar lezen wij ook nog weer uit de laatste woorden van David. Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Laten wij de Heere zoeken en hem om zijn onmisbare zegen bidden. Ook vanavond vergunt u het ons, Heere, dat we hier mogen zijn. Dat had ook heel anders kunnen wezen. Uw weg met ons is nog zo dat wij alle gespaard zijn gebleven, in het land der levenden mochten achterblijven en onder uw woord nog mogen verkeren. Maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Daar kunnen we ook geen van allen op rekenen, Heere, dat dat zo is of dat dat zo blijft. Want wat op dit ogenblik nog is, dat kan een volgend ogenblik al zo heel anders zijn. Wij zijn mensen die de adem slechts in onze neusgaten hebben. En ons leven is een damp die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. En als we zo zijn, Heere, zo zwak, zo broos, zo vergankelijk, zo sterfelijk, dan moeten wij elke dag, elk uur, elk ogenblik van ons leven toch wel bijzonder leren waarderen, want we zijn nog in de genadetijd. En gij vergunt het ons nog dat we ook van uw genade mogen horen. Want daar gaat het ook vanavond weer over, Heere, in de prediking. Trouwens, er is toch geen andere boodschap dan de boodschap van Gods genade voor verloren zondaren. In de wereld kunnen we van alles en nog wat horen. Dingen die allemaal met het tijdelijke en met het vergankelijke leven te maken hebben en vaak heel niet hoger reiken dan dat niveau. Maar Heere, we hoeven ons vandaag, we hoeven toch in ons in uw huis niet bezig te houden met die tijdelijke dingen. En dat vergankelijke, we hebben hier een boodschap die daar hoog bovenuit stijgt. We hebben hier van uwentwege een woord dat van eeuwige dingen spreekt. Een woord dat van u spreekt, de eeuwige en tegelijkertijd de genadige en de barmhartige God. We mogen luisteren naar een boodschap die al vanuit de eeuwigheid komt en naar een woord dat tot in eeuwigheid bestaan zal. Heere, laten wij daar ook oog en oor voor mogen hebben. Laten wij ons niet uitsluitend bezighouden met de dingen van beneden, hoe gewichtig die ook kunnen zijn en hoe veel aandacht die ook kunnen vragen, Heere, want bijzondere omstandigheden, zorgen en moeite in ons leven kunnen ons ook zo bezetten en bezighouden dat we inderdaad dit leven dat hier op aarde geleefd wordt met al zijn wederwaardigheden zo op ons aanvoelen komen alsof dat het een en het al is. Maar wil ons er vanavond eens een ogenblik uithalen, Heere, uit die sleur, uit die aardse dingen, wil ons er eens bovenuit tillen. Om ons echt te doen bezig zijn met dat goed, dat heil goed dat de rechtvaardigen verkrijgen. Dat goed dat ook nimmer meer vergaat. Dat eeuwige, dat vaste verbond, dat van geen wankelen weet, waar David al zijn lust in had. Heren, we mogen vanavond naar die boodschap gaan luisteren, naar die laatste woorden van David, waarin hij toch ook die hele persoonlijke toon heeft mogen leggen, dat getuigenis vlak voor de poorten van de dood, waardoor hij gekend mocht worden als iemand die uitzicht had ook over dood en graf heen. Waarin hij gekend mocht worden als iemand die weet heeft van dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. Als we naar dat woord luisteren, Heren, dan worden we er tegelijkertijd toe geroepen om ons daaraan te spiegelen. Ons daarmee te vergelijken. Kunnen we met David meekomen? kunnen wij hem dat nazeggen, niet met de lippen alleen, maar met het hart. En kennen wij ook dat vaste vertrouwen, kennen wij ook die zekerheid en die vastigheid. Hebt gij dat fundament ook onder onze voeten gelegd? Heer, het zal toch nodig zijn. Geef dat we dat om te beginnen verstaan. En dat we ons, als gij ons die genade bewezen hebt, dat we hier in David kunnen verstaan en kunnen volgen, dat we dan u de Heere ook in verwondering dankbaar mogen zijn voor zoveel onverdiende goedertierenheid. Maar staan we er nog voor, Heere, zien we het misschien uit de verte wel liggen als iets dat begerenswaardig is, en gaat ons hart er wel naar uit om dat zo ook te mogen weten? Wilt u dan door uw Heilige Geest verder leiden en meer inzicht geven in de heilgeheimen van uw verbond, maar ons ook door de bediening van uw Heilige Geest inleiden in die geheimenissen, opdat ook wij het zullen leren, dat daarin al onze lust en al ons heil is. Heere, zijn wij overigens vreemdelingen van die dingen? Hebben wij onze lust ergens anders? Ligt het in het aardse, in het vergankelijke? Doe ons dan zien dat dat tekort is, dat dat ook een keer ophoudt, dat we dat allemaal kwijt zullen raken. En als we dan niets meer over hebben, Heere, en in onze diepe armoede staan zullen, wat zullen we dan moeten? En nu is het nog de gelegenheid om dat grote goed te zoeken, om te strijden, om in te gaan. Geef dat uw woord ons ook tot jaloersheid mag brengen, en dat wij, als we vreemdelingen van uw genade zijn, nog altijd met alle inspanning, met alle krachten ons ertoe zullen zetten om ook deelgenoten te mogen worden van dat heil dat gij bereid hebt. Zegen ons zo, Heere, en laat uw woord dan voor een ieder een boodschap meebrengen, opdat wij verstaan zullen wat tot onze vrede dient. We danken u ervoor, Heere, dat wij deze dag mogen beleven, dat u het woord geeft, dat u vanmorgen ook het sacrament gaf. En als we als terugblik op dat sacrament, als nabetrachting op het heilige avondmaal vanavond naar uw woord luisteren, en tegelijkertijd ook vooruitblikkend naar de tijd die voor ons ligt, licht ons dan zelf maar voor met uw Heilige Geest, opdat wij onze rechte plicht zouden mogen leren, en opdat de keus van het hart vernieuwd mag worden om in uw wegen te wandelen, Heere, en om u de Heere te mogen aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganse gemoeden en met alle krachten. Wees ons nabij, wees ons een God van genade en scheld ons al onze misdaden kwijt. Heere, mogen wij u vanavond ook weer opdragen, al diegenen die niet naar de kerk kunnen komen. We denken aan onze ouden. Heere, vroeger waren ze geregeld met ons en zaten ze ook met ons onder de verkondiging van het woord. Er zijn er die, voor wie dat al hele tijd geleden is, omdat hun leven, hun leeftijd het niet meer toelaat om met de gemeente op te gaan. Maar als ze dan nog met ons meeluisteren en zo nog met ons verbonden zijn en zo deze kerkdienst ook nog meemaken, wil hen dan ook gedenken. En in de avond van het leven nog geven dat het licht van uw genade door de vensters van hun leven mag binnenvallen, opdat zij dat licht mogen zien en zich daarin mogen verheugen. Heren, kennen ze u ook ondanks hun hoge leeftijd niet, dan is het voor u toch nog niet te laat om uzelf aan hen te openbaren. Maar wilt gij dan hen in de avond van het leven nog bezoeken met uw heil? Denk ook aan onze zieken. Wilt u hen voor uw rekening nemen met alle noden van lichaam en ziel? We dragen zuster Knapen aan u op in het Dijkzicht ziekenhuis in Rotterdam, en zuster Boeren in Icazia. Ze hebben beide nodig, Heere, dat u hen op de ziekenkamer waar ze zich bevinden bezoekt, en dat u hen met uw heil verkwikt, en dat u hen ook door uw goede hand over hen genezing schenkt, en dat de middelen tot hun herstel mogen dienen. Geef ze dat te ervaren, Heere, en wees hen zo in alle dingen nabij en goed. We erkennen uw goedheid dat uw zuster Knape deze week door die ernstige operatie hebt heen geholpen, Heere. Wilt u verder ook voor haar zorgen en alles nog wel maken, ook als ze nog op verder onderzoek wacht. Geef dat die uitslag van dat onderzoek ook verblijdend zou mogen wezen, o God. Denk aan allen die het moeilijk hebben, aan alle die beproefd zijn, aan alle die een weg van tegenspoeden moeten gaan, die rouw in hun leven kregen te verwerken, of op een andere manier ondervinden dat het leven hier op aarde vaak een tranendal is. Geef dat in alle droefenis hun oog maar op u gevestigd mag zijn, en wilt u vertroosten en sterken om achter u aan de weg te vervolgen. Hoor ons, o God, naar de grootheid van uw barmhartigheid, om Jezus wil. Amen. We zingen uit 89, het 12e en het 15e vers. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God, en ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. 12 en 15 van Psalm 89.
Thank you.
Gemeente, ook vanavond luisteren we nog weer naar die laatste woorden van David, waarin hij van de komende Christus heeft geprofeteerd, waarin hij gesproken heeft over de rijke zegen die komst van de beloofde met zich zal brengen, en de vreugde die het deel van zijn volk zal zijn, juist door zijn komst en door het werk dat hij zal gaan verrichten. Maar dan laat David weten dat hij zelf bij dat heil dat hij mag verkondigen, bij die boodschap van genade die hij mag doorgeven, persoonlijk ook alle belang heeft. Hij is daar ten nauwste bij betrokken, die komende Christus, die heerser over de mensen, de rechtvaardige, de heerser in de vreze Gods, Davids grote zoon, is voor David ook van het grootste belang. En daardoor krijgen de laatste woorden die hij spreekt een hele persoonlijke kleur. En David mag hier een getuigenis afleggen. Niet alleen ten aanzien van wat hij profetisch gezien heeft, wat God hem te aanschouwen gegeven heeft, maar David mag ook een getuigenis afleggen ten aanhoren van een ieder die daarbij staat, van wat dat nu voor hem persoonlijk mocht gaan betekenen. Hij spreekt in het woord van onze tekst over het verbond dat er is tussen God en hem. En hij staat er aan het eind van zijn leven verwonderd over dat de Heere met hem dat verbond heeft willen sluiten. Hij staat verwonderd over de genade die in dat verbond en in die verbondsrelatie tot openbaring komt. En hij getuigt ervan hoezeer dat verbond hem vreugde verschaft, hoezeer daar al zijn lust in is en hoezeer hij daar in leven, maar ook in sterven, zijn houvast in gevonden heeft. Een houvast dat hem ook aan het einde van zijn leven niet in de steek laat. Dat hem niet alleen laat, maar dat hij nu ook, als hij zijn laatste woorden spreekt, met grote duidelijkheid mag bezitten. Daarin heeft hij zijn vaste steun. En David is niet de enige. De Heere geeft dat aan meer mensen. Ten diepste is dat in het leven van al Gods kinderen het houvast en de toeverlaat. Al Gods kinderen krijgen in meerdere, of sommigen ook in mindere mate, kennis aan dat Gods werk waar David hiervan getuigt. En ze krijgen allemaal, de een wat duidelijker, de ander wat minder duidelijk wellicht, toch hun geestelijk vermaak in de dingen waar het hier over gaat. En al Gods kinderen leren zich er toch over verwonderen dat de Heere in ontferming op hen neerzag en dat de Heere in gunst tot hen in betrekking kwam te staan. Laten wij in deze uren van dankzegging en nabetrachting op het vanmorgen gevierde sacrament naar dit persoonlijk getuigenis van David in zijn laatste woorden gaan luisteren. En laten wij dan eens zien hoe ver wij met hem mee kunnen komen. En hoe ver wij zijn woorden tot de onze kunnen maken. David heeft het hier over een verbond. Een verbond dat God gemaakt heeft. Hij heeft mij een eeuwig verbond gesteld. Het gaat hier dus niet om een verbond dat bij David begonnen is, dat bij van David uitgegaan is. Zulke verbonden heeft David ook wel gemaakt in zijn leven, met onderworpen volkeren of met anderen. Zo'n verbond is er bijvoorbeeld ook geweest tussen David en Jonathan. Een verbond dat van hem of van Jonathan of van beide uitging. Maar het verbond waar hij hier over spreekt, dat is een relatie tussen God en hem. Maar die relatie is niet bij hem begonnen. Kon ook niet bij hem beginnen. Die is van God uitgegaan. Hij heeft mij een eeuwig verbond gesteld. U begrijpt, een verbond, een verbinding, dat heeft met twee partijen te maken. In dit geval God als ene en David als andere partij. In een verbond gaat het om afspraken. In het verbond gaat het om een overeenkomst die gesloten wordt. In een verbond gaat het om toezeggingen die gedaan worden. Wel nu, wat voor overeenkomst was hier aan de orde? Welke toezeggingen zijn in dit verbond gedaan? Dit verbond tussen David en de Heere, tussen de Heere en David. Ik geloof dat wij voor het beantwoorden van die vraag terug moeten naar het schriftgedeelte dat we vanavond in het begin van ons samen zijn hebben gelezen. Dat antwoord dat de profeet Nathan namens de Heere aan David mocht geven. U weet, we lazen dat het was in Davids hart opgekomen om voor de Heere een huis te bouwen. De Heere had David rust gegeven. Het oorlog voeren was ten einde, althans op dat moment en voorlopig. Er was niets meer waardoor het rijk in onrust kwam. David had wat dat betreft zijn werk af. En toen zat hij zo te denken: ik woon zelf in een prachtig paleis, maar de Heere woont achter gordijnen. De Heere woont maar in een tent. Er is geen huis, er is geen vast huis voor de Heere. Het is eigenlijk nog net eender als in de dagen van de woestijntijd. Er is voor God nog alleen maar een tabernakel. En toen was het in zijn hart om voor de Heere een huis te bouwen. Hij spreekt erover met Nathan en hij heeft nauwelijks nog maar iets gezegd tegen Nathan. En Nathan begrijpt het en Nathan geeft zijn toestemming. Nathan zegt: doe al wat in uw hart is, de Heere is met u. Nathan vindt dat een prachtplan, om het maar eens zo te zeggen. Hij gunt het de Heere ook, dat er voor de Heere een tempel gebouwd zal worden. Maar die nacht die daarop volgt, bezoekt de Heere zijn knecht Nathan en geeft hij hem een hele andere boodschap die Nathan de volgende dag bij David moet gaan bezorgen. De boodschap dat de Heere het plan van David niet goedkeurt. Niet omdat het een verkeerd plan zou zijn, het plan op zich is goed. De Heere wil dat ook wel, dat er voor hem een huis gebouwd zal worden. Maar dat is verkeerd dat David het doen zou. De Heere heeft andere plannen. Als er dan inderdaad een tempel gebouwd zal worden, dan zal niet David, maar Davids zoon dat doen. Salomo, de man van de vrede. De man aan wiens handen niet zoveel bloed kleeft als aan de handen van zijn vader. Omdat Salomo niet zoveel oorlogen tegen de vijanden des Heeren zal hebben te voeren. Hij is er veel geschikter voor om tempelbouwer te zijn. Dus niet David, maar Salomo. Maar dat is niet het enige wat de profeet Nathan in naam van de Heeren aan David mag zeggen. De Heeren maakt via Nathan bekend dat hij voor David een huis zal gaan bouwen. Dat hij Davids huis zal bevestigen. Het koningshuis. De Heere belooft David dat er altijd één zal zijn uit Davids nageslacht die op zijn troon zal zitten. Het zal David nooit aan een opvolger ontbreken. De kroon, de koningskroon, zal overgaan steeds op een ander, maar uit hetzelfde geslacht, uit hetzelfde koningshuis, totdat die kroon zal bloeien op het hoofd van Davids grote zoon. En daar haakt straks de engel Gabriel op in en bij aan als hij de geboorte van de Heere Jezus aankondigt aan Maria in Nazareth. En als Gabriel tegen Maria zegt dat God hem, de komende zaligmaker, zal geven, de troon van zijn vader David. En Gabriel zegt erbij: en aan de heerschappij van hem op de troon zal geen einde zijn. Want God heeft met David dat verbond opgericht, dat zijn huis tot in eeuwigheid zal zijn, tot in alle eeuwigheid. Ik denk dat we bij aan dat verbond moeten denken als David het in de woorden van onze tekst heeft over dat eeuwige verbond dat de Heere hem gesteld heeft. Dat verbond, die beloften waar het bijvoorbeeld ook in de 89ste psalm over gaat. Of waar het over gaat in de 132ste psalm, als de Heere daar zegt dat hij David een hoorn zal doen uitspruiten en dat hij zijn gezalfde een lamp heeft toegericht. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Dat allereerst is het verbond waar het hier over gaat. En David is daar nog stil verwonderd over. Dat God hem toegezegd heeft, dat anders dan bij zijn voorganger Saul, zijn huis bestendig zal zijn. Zijn huis, dat al zo, en ik kom daar straks op terug, toch niet bij God geweest is. Er was bij Saul geen verdienste dat de Heere met hem en met zijn nageslacht verder zou gaan. Er was bij David en bij zijn huis ook geen verdienste. En toch maakt de Heere onderscheid. Waar geen onderscheid was, terwijl dat koningshuis van Saul wordt afgekapt, mag het huis van David voortgaan tot in aller eeuwen eeuwigheid zelfs. David is daar nog stil van, als hij het nu aan het eind van zijn leven nog weer voor de aandacht krijgt en als het nog eens in zijn geest is wat de Heere hem toen door Nathan beloofd heeft en hij aanbidt. De wondere leiding en de genadige beschikking van de Heere, dat God met hem dat eeuwige verbond heeft willen oprichten. Maar dat is toch niet alles. Het gaat niet alleen, dacht ik, om dit verbond, al gaat het er mijn zinziens wel allereerst om. Maar vanuit dat verbond is er voor David nog iets veel persoonlijkers voortgekomen. Want nu gaat het in dat verbond niet alleen maar om zijn zoon die koning zal zijn tot in eeuwigheid. Maar het gaat om en in die zoon van David, in die heerser in de vreze Gods, ook om Davids zaligmaker. Om Davids zaligmaker. En als we het vanuit deze kant bezien, dan gaat het in dat verbond waar David het hier over heeft ook om die hele persoonlijke relatie die er door de genade Gods tussen de Heere en David mocht komen. O ja, dat was de relatie die er was met elke Israëliet. Met alle kinderen van Abraham. Dat was toch het verbondsvolk, nietwaar? Waar David ook bij behoorde. En de Heere had met dat hele volk toch zijn verbond opgericht. En hij had toch dat heet tot dat hele volk gezegd. Ik ben de Heere uw God. Die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En zo mocht David ook onder de toezeggingen van dat verbond leven. Hij mocht onder de toezeggingen van dat verbond opgroeien. Hij heeft dat verbond ook al op zijn 8ste levensdag betekend en verzegeld gekregen in het sacrament van de besnijdenis. Maar daar is het bij David niet bij gebleven. Bij velen in Israël bleef het daar wel bij. Die hadden ook niet meer dan die uiterlijke verbondsvoorrechten, die hadden niet meer dan de toezeggingen. En die waren er nooit voor Gods aangezicht werkzaam mee geworden. En dat verbond was nooit tweezijdig in hun leven geworden. Ze hadden het anders gezegd nooit door het werk van de Heilige Geest leren inwilligen. En toen kreeg hij de verbondshoogmoed, die er inderdaad heel veel bij Israël geweest is. Ze gingen denken, oh wij zijn Gods volk en nu zit het met ons wel goed en nu komt het ook wel in orde. U weet wel, zoals je dat bij de profetie Jeremia tegenkomt, die mentaliteit van dat hoogmoedige verbondsvolk tekent met de woorden des Heren tempel, des Heren tempel, des Heren tempel zijn deze. En zoals de Heere Jezus daar tijdens zijn rondwandeling op aarde ook steeds weer op stuit, wij zijn toch Abraham's zaad. En we hebben nooit iemand gediend, met andere woorden, met ons is dat toch allemaal in orde. Die mentaliteit die je bij de Joden had. Die mentaliteit die vandaag nog lang niet uitgestorven is. De verheffing op het verbond, terwijl de inwilliging van het verbond niet gekend wordt. Maar dat was bij David anders. Hij heeft van God genade ontvangen om dat verbond wel in te willigen. En wat hem toegezegd was, dat is hem door de Heilige Geest ook toegeëigend. En zo heeft David ook heel persoonlijk alle belang gekregen bij de zaligmaker waar het in dat verbond ook om gaat. David heeft hem, en we kunnen dat in de psalmen bijvoorbeeld zo duidelijk nagaan, hoe David ermee geworsteld heeft, hoe David ervan gezongen heeft, hoe David daarom geroepen heeft, hoe David er ook getuigenis van afgelegd heeft, dat de Heere het hem door zijn Heilige Geest heeft toegeëigend. Zo heeft David geleerd om met al zijn ongerechtigheden en met al zijn zonden te schuilen bij het bloed van het verbond. En zo is David gekomen tot die plaats waar hij mocht kennen het verzoend zijn met God in de weg van Gods genadeverbond. Stel u voor, wat David hiervan spreekt, dat is het grootste wonder dat een mens te beurt mag vallen. Dat zijn zonden en zijn ongerechtigheden zijn verzoend. Dat is toch de intentie, dat is toch de inhoud, de hoofdinhoud van het verbond dat de Heere heeft opgericht. Als de Heere het tot zijn volk zegt. En als de Heere, ik denk bijvoorbeeld aan wat we in het 54ste hoofdstuk van de profetie van Jesaja daarvan beschreven vinden. Mag ik u dat eens lezen? Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u verborgen, een ogenblik maar. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heer u verlossen. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toornen nog u schelden zal, want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. Dat geheimenis. De profeet later in later tijd van spreken zal, maar dat heeft David in zijn eigen leven ook mogen leren kennen. En daar mag hij van gewagen aan het eind van zijn leven in zijn laatste woorden, dat dat verbond van Gods vrede niet wankelen zal. Dat dat van hem niet zal worden weggenomen. En daar ligt nu de garantie, daar ligt nu de zekerheid in, dat de Heere Davids zonden, die er zo menigvuldig zijn geweest, nimmer meer wil gedenken, terwille van hem die komen zal, in wie dat verbond zijn bevestiging krijgt. Het verbond is voor David geworden de vastigheid waar zijn ziel in ankeren mag. Daar ligt de garantie dat zijn ziel gered is en zijn schuld is uitgedelgd. God heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan David nooit gekrenkt. Van dat verbond noemt David drie kenmerken op. In de eerste plaats, het is een eeuwig verbond. Want het is al van eeuwigheid af. Als de Heere dat geeft aan zondaren. Als de Heere door zijn Heilige Geest genade schenkt om het verbond der genade in te willigen. Zodat we niet alleen maar delen in de toezegging, maar ook in de toepassing. Dan komt dat vanuit de eeuwigheid. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Het begon al in het welbehagen Gods. Zoals David dat ergens anders in een van zijn psalmen zegt. Eer iets van mij begon te leven. was alles in uw boek geschreven. En terwijl het van eeuwigheid af is, zal het ook eeuwig duren tot in alle eeuwigheid. Tot in alle eeuwigheid zal die troon van Davids bestendig zijn. Christus zal koning zijn op zijn troon. Maar tot in alle eeuwigheid zal ook de zaligheid van al Gods kinderen duren. En verder zegt David dat dat verbond in alles wel geordineerd is. Daar zit goddelijke wijsheid achter. En door die goddelijke wijsheid, ik zeg het heel simpel, staat in dat verbond alles op zijn plaats. Het ligt niet overhoop. Wij halen het wel eens overhoop en wij zien soms de A van de B en de B van de C niet. Maar van Gods kant uit is alles op zijn plaats gezet. Door goddelijke wijsheid allemaal wel geordend. Wijsheid, goddelijke wijsheid was het waarmee dat verbond is opgesteld. Goddelijke wijsheid is het waarmee dat verbond is bevestigd. Ik denk aan het werk van de Heere Jezus Christus die het ten uitvoer gelegd heeft. Goddelijke wijsheid zit erachter, ook in de wijze waarop dat verbond wordt uitgevoerd. Door de Heilige Geest namelijk, die het uit Christus neemt en die het verkondigt. Zowel de Vader die het opstelt als de Zoon die het bevestigt, als de Geest die het uitvoert, handelen daarbij naar de beste, naar de meest wijze goddelijke orde. En zo staat alles op zijn plaats. Zo maakt God alle dingen schoon op zijn tijd. En tenslotte is dat verbond, zegt David, ook bewaard. U mag dat woord bewaard ook vervangen door zeker. Het is in alles wel geordineerd en zeker, vast, zo vast dat het bevestigd is. Zo vast omdat God er een eed op gedaan heeft. Heb ik, zo lazen we bij Jesaja 54 niet, heb ik gezworen, zoals Psalm 89 het ook zegt, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleid. Bewaard, gegarandeerd, bevestigd. Bevestigd en bewaard in de voorbeden van Christus. Bevestigd en bewaard in de trouwe zorg van de Heilige Geest. Die aan David en aan al Gods kinderen gegeven is. En die nimmer meer van hen wijken zal. Wie zo bondeling mag zijn. Dat is meer dan dat je het alleen maar, ik zei dat zo pas al, in de toezegging hebt. Hoezeer dat ook al een blijk van Gods goedheid, van Gods zondaarsliefde, van Gods opzoekende zondaarsliefde is. Maar wie het zo persoonlijk in het bezit gekregen heeft, door inwilliging en toe-eigening, die mag inderdaad weten dat God hem iets uitermate kostbaars geschonken heeft. Vast en zeker is het. Maar dan moeten wij inderdaad niet volstaan met die uiterlijke dingen, nietwaar? Dan moet datgene wat aangeboden is in de weg van het waarachtige geloof ook aangenomen zijn. En van nature is dat niet het geval. En daarom zie je toch gebeuren dat er heel wat kinderen van het koninkrijk buitengeworpen worden. Dat maakt het inderdaad bijzonder ernstig. Want je kunt op het erf van het verbond zijn geplaatst. En je kunt van de Heere heerlijke toezeggingen gekregen hebben voor tijd en nog belangrijker voor de eeuwigheid, voor lichaam en ziel. En God kan die relatie gelegd hebben tussen ons en zichzelf, tussen zichzelf en ons. Maar als wij nooit leren om deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, van harte lief te hebben en aan te hangen en te betrouwen met heel ons hart en met heel onze ziel, dan gaan we, ondanks dat we op het erf van het verbond en een kind van het koninkrijk waren, toch wel verloren. Dat maakt het zo bijzonder ernstig, terwijl de Heere zijn genade zo dichtbij gebracht heeft. En terwijl de Heere het zo welmenend aangeboden heeft en toegezegd heeft. Heb toch aan die toezeggingen niet genoeg en denk toch niet dat het daarmee volstaan kan. Maar laten wij ook leren verstaan en beleven dat in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zoals ons doopsformulier zegt. En dat wij dus ook vermaand en verplicht zijn tot een nieuwe gehoorzaamheid. Kwam het daar nu al van in ons leven? Kregen we deze God nu echt al lief? En werd hij nu al het doel van ons leven? David kon zeggen, ja, door genade heb ik die keus mogen doen en begeert mijn ziel niet anders dan hem, die God des eeds en des verbonds, lief te hebben en aan te hangen. En daarom is het hem ook tot zo'n eeuwig wonder, als hij zijn laatste woorden spreekt en hij daarvan gaat getuigen. En dat bedoelt de Heere nou ook nog eens een keer te onderstrepen als hij zijn volk aan zijn tafel nodigt, aan de avondmaalstafel. We lazen dat vanmorgen in het formulier. Opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u en voor velen gebroken wordt. De Heere doet dat, zo zegt ons formulier, opdat de zijnen vastelijk zouden mogen gaan geloven. Opdat de zijnen mee ook door het gebruik van dat sacrament daar zouden komen waar David hier getuigenis van aflegt. Dat ook zij tot dat genadeverbond behoren. En daarom daalt de Heere in het sacrament ook zo diep af. En gaat hij hen verzekeren van zijn hartelijke liefde en trouw. En gaat hij hen spreken van zijn vergevende genade. Gaat hij hen spreken van dat offer dat gebracht is, waar de grondslag ligt voor de kwijtschelding van alle zonde en ongerechtigheid. Gaat hij het onder ede, en het sacrament is eigenlijk een eed Gods van Gods wegen, gaat hij het onder ede zijn discipelen, zijn volgelingen getuigen dat hij hun zonden om het bloed van Christus heeft weggedaan. Hebben we zo het sacrament wel eens gebruikt? Hebben we zo wel eens geleerd aan die tafel, tot verwondering van onze ziel, dat de Heere ons op deze wijze wilde betuigen dat wij ook tot dat genadeverbond behoren? Hebben we zo al eens met verwondering mogen horen uit Gods eigen mond, als hij bij brood en beker die goddelijke garantie geeft, ik zal niet meer op u toornen, noch op u schelden? En dat wordt des te opmerkelijker, en nu ga ik naar het begin van vers 5, dat wordt des te opmerkelijker als David beseft en bedenkt wie hij zelf is geweest. En hoe zijn leven is geweest. En als hij daaraan denkt, dan moet hij wel beginnen met dat woordje alhoewel. Want dan kom je voor zo'n ontzaglijke tegenstelling te staan. Dan wordt het zo'n onbegrijpelijke zaak. Alhoewel mijn huis al zo niet is bij God. Hij bedoelt dat hij het er helemaal niet naar gemaakt heeft, dat God met hem zo zou handelen en dat God met hem dat verbond zou sluiten. Zijn huis, daar heeft hij het over, en dat zal dan wel allereerst zien op Davids bestuur, de manier waarop David zijn werk gedaan heeft, de manier waarop David zijn leven geleefd heeft, de manier waarop hij zijn taak verricht heeft. Bij dat huis zal het eerst wel gaan om de vraag, hoe is David nu zelf geweest? En hoe is zijn leven geweest? En wat is er nou in zijn leven van hem uitgegaan? En wat heeft hij nu op het oog gehad bij al zijn doen en laten? Wie heeft hij nu in heel zijn beleid, ook in zijn regering en ook in zijn persoonlijk leven op het oog gehad en bedoeld? En dan is er maar één conclusie. David heeft dat in de psalmen ook meer dan eens getuigd en hier aan het eind van zijn leven kan hij tot geen andere slotsom komen dan deze. Alles in mijn leven is beneden de maat geweest. Het is ver beneden de maat geweest. Heeft God van David ooit ontvangen waar de Heere recht op had? Voor het oog van mensen kan het nog wel wat geleken hebben. En inderdaad, als de mensen naar de psalmen luisteren die David gemaakt heeft, dan kunnen ze zeggen, oh wat een vrome man, wat een oprecht gelovig mens is dat geweest. En als ze op andere dingen in Davids leven kunnen wijzen en zeggen, kijk, toen kwam Davids geloof heerlijk openbaar. Als ze zich in herinnering roepen hoe hij daar als jonge man de kampvechter Goliath tegemoet trad en hoe hij met de naam des Heren, zoals hij zelf mocht getuigen, die reus uit het land, uit het leger van de Filistijnen overwon. Dan kunnen ze zeggen, David, de geloofsheld, die zo vol vertrouwen op zijn God had, dat hij dat aandurfde. En zo zijn er meer bewijzen van Davids geloofsvertrouwen en Davids godsvrucht. O ja, voor het oog van de mensen kan het nog heel wat lijken. Maar als je jezelf leert kennen, en als je jezelf tegenkomt, en als je jezelf in je ellendigheid en in je zonden en in je ongerechtigheid leert kennen, als je jezelf enigermate leert kennen zoals God ons kent, en als God onze zonden ons in herinnering roept, dan moet David zeggen, beneden de maat. Beneden de maat. En is dat niet alleen dat is toch niet alleen het getuigenis van David, alhoewel mijn huis, alhoewel mijn leven zo niet geweest is bij God. Dat is toch ook het getuigenis van iedereen die van de Heere echt genade ontvangen mag. Als je genade ontvangt, en met dat woord genade heb je het eigenlijk al gezegd, als je genade van de Heere ontvangt, en als je van genade hebt leren leven, dan heb je ook geleerd wie je zelf bent. Eén groot tekort aan onze kant. En daarom geen rechten. En dan toch dat verbond. En dan toch die toezeggingen. En dan toch dat Godswerk. En dan toch die werkingen van Gods Heilige Geest. Ja, maar niet om enig goed in ons. Geen verdiensten. Het is een eeuwig wonder. Alhoewel mijn huis al zo niet is bij God. En dan kun je het woordje huis ook op Davids huis gezin laten slaan. En Gods woord is eerlijk genoeg om ons te vertellen dat daar ook nogal wat aan haperde. Dat het daar ook niet deugde. Daar was twist. Daar was tweedracht. En soms liep dat ook nog heel erg hoog. Zodat de ene zoon van David de andere om het leven bracht. Daar was afgunst. Daar was wereldsgezindheid. En dat heeft zoveel verdriet veroorzaakt. En als David eens nagaat waar dat nou vandaan komt, dan kon hij opnieuw de schuld bij zichzelf zoeken. Toen God dat ook door Nathan gezegd, dat het zwaard zal van uw huis niet wijken, toen had dat verband ergens mee, weet u wel. toen had dat verband met Davids leven, met Davids afmakingen. En als David naar zijn huisgezin kijkt, en als hij in verdriet zijn hoofd schudt over het gedrag van verschillende van zijn zonen, en als hij smart draagt, als hij let op de zonde die zij dienen, als hij smart draagt over die ene jongen die in de strijd is omgekomen en die in zijn zonde is gestorven. Absalom, mijn zoon, och, dat ik voor u gestorven ware. Dan hoor je in die klacht van David de smart over zijn eigen zonden en zijn eigen ongerechtigheden. Heeft hij het voorbeeld wel gegeven? Ach, hij heeft ook op dat terrein gefaald. En zijn hart heeft hem geslagen meer dan eens. Als hij ontdekte hoe ernstig hij gefaald had. En hoe hij nagelaten had om Gode een goede reuk van Christus te zijn. En David heeft, en dat is de smartelijke ontdekking die meer ouders moeten doen. David heeft zijn eigen zonden in zijn kinderen teruggevonden. En dat is nieuwe reden tot verootmoediging geweest. Hoe is het dan toch mogelijk dat God met hem een eeuwig verbond gesteld heeft? Is dat niet enkel genade? Is dat niet enkel Gods goedertierenheid? Is dat niet echt een eenzijdig werk? En je moet zeggen, en David is op dat punt ook weer niet de enige. Het zal niet bij al Gods kinderen op precies dezelfde wijze zijn. Maar iedereen krijgt er toch wel wat van. En er zijn er die er soms heel veel van krijgen. Ouders die smart hebben als ze de gang van hun kinderen zien. En als het gedrag, soms ook het onverschillige en het goddeloze gedrag en het afkerige gedrag van hun kinderen moeten meemaken. Dat veroorzaakt smart. Of niet? Of niet? Krijgt soms wel eens de indruk dat sommige mensen zich erbij neergelegd hebben dat hun kinderen met de Heere en met zijn dienst gebroken hebben. Dat ze zich erbij neergelegd hebben en dat ze dat toch eigenlijk niet zo zeer doet en niet zo smart veroorzaakt. Doet toch wel pijn, of niet? Als je ziet dat je in je opvoeding ook gefaald hebt. Doet toch wel pijn als je ziet dat wat je met ernst nagestreefd hebt door je kinderen verworpen wordt. Of hebben we het niet met ernst nagestreefd? En is het ons eerste en hoogste doel niet geweest bij de opvoeding van onze kinderen dat God ze zou leren om in zijn wegen te wandelen? Hebben we ze soms alleen maar voor deze wereld en voor een plaats in deze wereld opgevoed? Hebben we dan wel het goede voorbeeld gegeven? Dan komt het naar onszelf terug en dan slaat ons hart ons inderdaad toch als het goed is. Voelen we het wel dat we in dat opzicht ook geen enkele verdiensten bij God hebben? Verdiensten kan een mens nergens aan ontlenen. David ook niet in de manier waarop hij zijn gezin bestuurd heeft. Alles tekort. Nou, ik het hierover heb, even een toepassing zo wat terzijde. Ik kan het wel hebben over ouders die verdriet hebben over het gedrag van sommige van hun kinderen. Maar als er van die kinderen hier in de kerk zijn, ik weet wel, er zijn er die niet meer in de kerk komen. Maar er zullen er zijn die nog wel in de kerk komen. En misschien moet ik inderdaad de nadruk leggen op nog wel in de kerk komen. Maar die eigenlijk al van plan zijn nog even en dan kap ik er ook mee. En dan ga ik ook mijn eigen gang. En dan zie ik het zelf wel uit te maken. En dan breek ik met die opvoeding. Wat ben je eigenlijk aan het doen? Wat ben je eigenlijk aan het doen? Moet dan jouw egoïsme de boventoon hebben? En doe je dat je ouders echt aan? Doe je dat je ouders echt aan die je bij het doopvond gebracht hebben? Doe je dat God aan die bij het begin van je leven daar stond en die zijn naam heeft willen verbinden aan jouw naam? En doe je die beschikking van de Heere teniet voor een ogenblik genieting van het leven van de zonde en van de wereld? En zou je in je eigen verblindheid een keuze maken die je tot in alle eeuwigheid zult betreuren? En moet je dat je ouders inderdaad aandoen, die smart en dat verdriet? Denk toch aan wat God te geven heeft. Denk toch aan wat de wereld nooit geven zal, nooit geven kan. Denk toch aan wat je krijgen kunt, als God in zijn genade jou ook dat wondere werk van zijn Heilige Geest zou willen geven. En vraag daarom en sta daarnaar. Maar ten aanzien van David moet ook nu weer door hem gezegd worden, ook op dat terrein alles tekort. En al Gods kinderen zullen moeten zeggen, waar ze ook kijken in hun leven, waar ze ook zoeken in hun leven, nergens kunnen ze iets vinden waarmee ze voor God kunnen bestaan. En nergens kunnen ze iets vinden waar ze een verklaring aan kunnen ontlenen voor het feit dat de Heere aan hen heeft willen denken. Overal schuld. En dan toch die genade. En dat verbond. En dat Godswerk, dat eenzijdige. Is dat nou ook de vrucht van de avondmaalsviering in uw leven? Dat u daar in stille verwondering aan zat. En dat u het zeggen moest, Heere, hier zit er een die het aan alle kanten verzondigd heeft. En die het nooit goed gedaan heeft. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. En dan toch verwaardigd om aan zijn tafel te mogen zitten. Door hemzelf daar genodigd. Door hemzelf daar gebracht. Is dat ook zo de ervaring van uw ziel om God daarin te verheerlijken? En dan nog één ding. David, en het kan eigenlijk ook niet anders. Hij heeft gezien dat in dat verbond dat God met hem ondanks alles toch heeft willen stellen, dat daarin al zijn zaligheid ligt. Zo zegt hij het immers. Daarin is al mijn heil. Daarin. En omdat al zijn heil, al zijn zaligheid daarin is, daarom is daar ook al zijn lust in. Dat zegt hij eraan, voegt hij eraan toe. Daarin is al mijn heil en alle lust. Zijn vermaak. Zijn zielsvermaak. Mag ik het zo zeggen, dat verbond, die genadedienst, die liefdedienst met de Heere, is voor hem zijn element geworden. En dat heil dat hem daarin is toegezegd en deelachtig gemaakt, dat is voor hem genoeg. Dat is voor hem genoeg in leven en dat is voor hem genoeg in sterven. Ja, daar heeft hij zijn vermaak in. Daar kan hij zijn hart aan ophalen. Dat verschaft hem bij tijden zo'n onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dat geeft hem soms ook wel eens een voorsmaak van de eeuwige zaligheid. Te midden van alles wat hem ter neer kan drukken. En de man heeft wat waardoor hij neergebogen zou kunnen zijn. Als hij denkt aan die open wond in zijn leven nog altijd. Die zonde die daar altijd nog ligt. God heeft hem toegedekt. God heeft hem weggedaan. Maar Davids geweten is ervan blijven spreken. Hij spreekt zelfs nog wel van de zonde van zijn jonkheid. En als hij naar zijn gezin kijkt. En daardoor herinnerd wordt aan zijn eigen tekortkoming en aan zijn eigen falen. Dan is er inderdaad heel veel waardoor hij ter neer gebogen over de aarde zou kunnen gaan. Maar hij heeft ook gekend dat wonder dat de Heere de gebogenen opricht. En te midden van alles wat hem dan drukken kan, en te midden van alles wat hem schuldig stellen kan, is dit toch zijn zaligst lot. De snoeren zijn hem in lieflijke plaatsen gevallen en een schone erfenis is hem geworden. Hierin is al mijn lust. Daar heeft hij zelf niets aan gedaan. Daar heeft hij niets aan toegebracht. Hij zou tegengewerkt hebben. Dankzij de onwederstandelijke kracht van de Heere is het toch doorgegaan in zijn leven. Maar het is niet aan David te danken. En aan dat eenzijdige godswerk heeft David nu een behagen gekregen. Daarin is al zijn lust. En dan weet hij, omdat God geen halfwerk doet, dat de Heere ook verder gaan zal. Al is het dan nu nog niet allemaal tot volle openbaring gekomen. Al moet hij zeggen, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten, dat komt straks ook nog. De Heere zal zijn werk voleindigen. Er komt nog meer. De volle zaligheid wacht nog. Wat hij hier dan nog heeft als hij in hopen zalig is, dat zal hij straks in vervulling zien gaan. En dan zal al datgene waar hij nu nog last van heeft van hem afvallen. En al de zonden zullen voor eeuwig zijn weggedaan. En niets herinnert hem dan meer aan dat moeitevolle leven in het meezeg der ellende in dit jammerdal. Dan is hij voorgoed verlost en dan hoort hij bij diegene op wier hoofden eeuwige blijdschap zijn zal. Want al spruit het nu nog niet allemaal uit, de Heere zal het wel allemaal doen uitspruiten. En zo heeft hij perspectief, zo kan hij straks ook zijn hoofd neerleggen, dat begrijpt u nu wel. Als dit zijn laatste woorden zijn, dan kan hij in die hoop ook sterven. Dan kan hij het met dat verbond en met die verbondsmiddelaar ook wel wagen. Dan komt hij niet beschaamd uit. Dan kan sterven voor hem alleen maar winst opleveren. Het leven is mij Christus, het sterven gewin. Mag ik u eens vragen, u die vanmorgen avondmaal vierde, of die misschien wel gewend bent avondmaal te vieren, maar vanmorgen niet kon komen. Trouwens, dan hebt u zichzelf toch wel wat tekort gedaan. Zo pas had ik het over dat de Heere dat sacrament heeft ingezet, dat brood genomen en gebroken heeft en uitgedeeld heeft toen bij zijn discipelen. En hij herhaalt dat in feite elke keer weer als het sacrament bediend wordt, om de zijnen te overtuigen dat ook zij tot dit genadeverbond behoren. En door af te blijven, terwijl wij toch geen vreemdeling van genade zijn, door af te blijven, terwijl wij toch werkzaamheden aan de troon van Gods genade kennen, door af te blijven, terwijl we toch niet kunnen ontkennen dat de Heere ons lust gegeven heeft om hem te vrezen, door af te blijven, onthouden we onszelf ook die goddelijke bevestiging en die goddelijke verzekering. Is dat nu echt tot heil? Ik weet wel, er kunnen factoren zijn die we zo 1, 2, 3 niet oplossen en die we in een preek ook niet kunnen oplossen en wegnemen. Maar laat het dan toch tussen de Heere en uw ziel tot een vlak veld mogen worden, opdat uw ziel er baat bij zal hebben als de Heere zweer zou geven dat zijn dood in het midden der gemeente verkondigd mag worden, dat ook u uit zijn mond zult mogen horen dat hij u ook rekent als een van zijn bondelingen. Maar degene die er dan wel waren, als je goed gesteld bent, ik bedoel als je hart bij de Heere schuilen mag, en als je proeven en smaken mag dat de Heere goede tieren is, dan kun je een eindje meekomen met David, nietwaar? Daarin is al mijn lust. En dan kan het wel eens zo goed zijn onder het woord. En dan kan het wel eens zo goed zijn in de overdenking van hem. Dan kan het ook wel eens zo goed zijn aan zijn tafel. Dat het je allemaal te kort duurt. En je zou er langer bij blijven stil, willen blijven stilstaan. Omdat daarin je lust is. Omdat daar je hart in ligt. Omdat dat het ideaal van je leven geworden is. Het is mij goed. Zo zegt David, nee, Asaf zegt dat. Zo zegt Asaf dat toch. Het is mij goed nabij God te wezen. Kun je dan ooit ergens beter zijn dan waar hij is? Kan het schaap ooit veiliger zijn dan waar de herder is? Kan het schaap ooit een betere verzorging krijgen dan wanneer het uit de handen van de herder tot zijn verzorging en zijn onderhoud ontvangt? Maar toch, al zeg je het dan wel eens, en al zeg je het dan ook wel eens vanuit de volheid van het gemoed, niet alleen maar met de lippen, maar al zeg je het dan echt wel eens gemeend en uit de grond van je hart, daarin is al mijn lust. Toch moet gezegd worden, David heeft dat ook niet altijd in zijn leven met een eerlijk en een oprecht hart kunnen zeggen. En Gods kinderen, ze moeten zich er helaas toch ook van beschuldigen dat ze vaak nog een lust hebben in zoveel andere dingen. En dat daardoor het hart toch weer van de Here afgetrokken wordt. Je wordt er geestelijk niet beter van, dat weten we dan ook. Er komt een magerheid over je ziel. Geen wonder. Want daar waar het schaap bij de herder is, daar heeft hij het goed. Maar waar het schaap andere kanten op gaat en eigen wegen uitkiest en de zorg van de herder voor een tijd moet gaan missen, daar heeft het het niet zo best. En daarom, het is toch maar het beste om dat ook gedurig te beleven, de Heere te bidden om die bewarende genade, dat we dat niet zomaar eens een keer, maar dat we dat gedurig mogen zeggen en beleven. Heere, dat weet u, daarin is al mijn lust. En dat als we ontdekken dat dat gaat verkillen en dat dat gaat verkwijnen, dat we terugkeren op onze schreden en de Heere bidden, Heere, wat zit er tussen? Wat zit er tussen? Waardoor is het verstoord? Waardoor komt het dat de gemeenschap met u niet meer is zoals die zou moeten zijn? Laat daar geen gras over groeien, laat daar geen tijd overheen gaan, maar zoek toch weer op die plek te komen. Want daar, en dat is ontegenzeggelijk toch waar, daar is het het beste. Alleen er zijn er die dat David wel nazeggen, maar die zeggen het hem na met hun mond alleen. Daarin is al mijn lust. Ja, als je ze hoort praten, dan zou je het nog geloven ook. Maar ze zeggen het met hun mond. Ze zeggen het omdat het rechtzinnig is. Ze zeggen het omdat het kennelijk zo hoort. En ze zeggen het niet alleen, maar ze lijken het ook te betonen dat al hun lust in dat werk van Gods genade is, dat al hun lust in de dienst van de Heere is, dat al hun lust daarin is. En daarom komen ze ook aan de avondmaal. Maar het is uitwendig en meer niet. Bij wie is dat dan zo? God kent het hart. God weet waar de oprechtheid en de vroomheid ons behoeden. En God weet ook waar deze taal, als die met David gezegd en ingestemd wordt, alleen maar lippentaal is. En eigenlijk weten we het zelf ook. Kunnen we het zelf weten? Daarin is al mijn lust. Is dat nou echt waar? Is dat echt waar? Of hebben we toch ook nog zoveel andere dingen die zo gauw de overhand weer nemen en waar we toch ook met hart en ziel aan verbonden zijn? Al onze lust in Gods dienst, in de dienst van de Heere, in het verbond van de Heere, in de genade van de Heere? Of moeten we soms eerlijk gemaakt zeggen, nee, al mijn lust, nee, toch niet. Er zijn zoveel dingen waar ik net zoveel plezier en genoegen aan beleef en eigenlijk nog veel meer. Is dan onze godsdienst inderdaad alleen maar buitenkant? Is het alleen, echt alleen maar vormendienst? Kunnen we God daar dan mee behagen, denkt u? Kunnen we daar God mee tevreden stellen? Zoekt hij niet naar ons hart, naar waarheid in het binnenste? Moet dat er dan niet zijn om hem echt te kunnen behagen? Laat het daarom dan gaan en stel u zelf niet gerust met iets van de vormen. Er zijn er ook die heel eerlijk zeggen, nee, dat ken ik niet en dat zeg ik David ook niet na. Al mijn lust in de dingen van Gods genade verbond. Nee hoor, geef mij de wereld maar en geef mij het aardse leven maar. En geef mij, en sommigen moeten als ze eerlijk zijn zelfs nog zeggen, geef mij de dienst van de zonde maar. Is dat waar? Ik lees u alleen maar twee versen die op onze tekst volgen. Maar de mannen Belials zullen altemaal zijn als doornen die weggeworpen worden, omdat men ze met de hand niet kan vatten. Maar een iegelijk die ze zal aantasten, voorziet zich met ijzer en het hout van zijn spies. En ze zullen ganselijk met vuur verbrand worden terzelfde plaats. De mannen Belials, dat zijn de mensen die niks waard zijn. Niks waard voor de eeuwigheid. Niks waard voor God. Wie leven leeg is, omdat de vreze Gods ontbreekt. Die mannen Belials, die dienaren van de wereld, die zullen vergaan. Is dat dan uw vooruitzicht? Schrikt u daar niet van? Bekeert u dan terwijl dat nog kan. Zoek de Heere terwijl hij nog te vinden is. God heeft er een lust in en daarom zijn we er vanavond nog. En daarom horen we het vanavond nog. God heeft er een lust in dat mensen zijn zoon te voet vallen. En dat ze die koning, die zaligmaker, ook als hun koning en hun zaligmaker gaan nodig krijgen om in hem behoudenis te vinden. Amen. We zingen Psalm 132, het 12e vers. Heere, gedenk ons als wij deze zondag nu achter de rug hebben en als wij weer tot het dagelijkse leven terugkeren. We danken u ervoor dat we deze dag hebben ontvangen, dat we uw woord zichtbaar en hoorbaar van u kregen. Wilt u de naprediker zijn, wilt u het achtervolgen met uw onmisbare zegen. En laat het tevens dienstbaar mogen zijn, Heere, als voorbereiding, als wij in het midden van deze week weer samen hopen te komen om het kerstevangelie te beluisteren en de komst van uw Zoon in deze wereld te gedenken. Heere, laten we er echt lust in hebben. Laten we zoals David dat ook met een oprecht hart mogen zeggen, dat in deze dingen al onze lust is. En dat hier ons hart zich aan ophaalt. En hier wijdt, zoals David elders zegt, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Het zou getuigen van de keus van ons hart, Heere. Van de oprechte keus die Gij ons leerde doen. Heere, geef door uw geest dat we in die keus bevestigd worden. En als het voor ons allemaal nog onbekend is, en als we er buiten staan, Heere, in uw genade laat u ons nog in het heden. En gelaat het ons nog toeroepen dat we ons tot u zouden wenden. Laat dat woord van u dan niet ledig tot u wederkeren. Maar wilt u nog beslag leggen op harten en ze voor u inwinnen? Wilt u nog mensen omzetten, hun hart, hun leven ombuigen tot de gehoorzaamheid aan uw woord en tot de liefde tot u en tot uw dienst? Heb dank, Heere, voor al het goede dat u ons onverdiend gegeven hebt. En laten uw kinderen zich maar verheugen en verblijden in hun zaligmaker en verwonderen over die eenzijdige goddelijke liefde die niet gevraagd heeft naar verdiensten aan onze kant, maar die het uitsluitend gedaan hebt om redenen in God. Hoor ons, Heere, om Jezus' wil. Amen. Psalm 72, het 10e en het 11e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen en zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 10 en 11 van 72. Gaat ons heen in vrede en draag de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.